Liefde gemeente, namens de kerkraad deden wij u het volgende mede. Volgende week woensdagmiddag 28 januari, dan is er weer de contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden. We hopen u allen weer te mogen begroeten, aanstaande woensdag dus om 14:30. Donderdagavond zal er een zendingsavond worden gehouden in de zaal achter de kerk. De spreker is dominee J. de Geus uit Brazilië. Jong en oud worden hartelijk uitgenodigd. Deze avond die begint om 19:30. De kerkraad hoopt vrijdagavond om 19:00 bijeen te komen. En volgende week, zondag, hoopt in de diensten voor te gaan onze oud-predikant dominee Den Butter. Dan de collecten. Vandaag zijn er twee. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is er één collecte die is bestemd voor de diaconie. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting, stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Vreest hem te allen tijd, gij heiligen daaronder vindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 34 en daarvan het vijfde vers. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 26, het derde vers. Uw goede tierenheid, die zich alom verspreidt, is al een tijd voor mijn aangezicht. Ik houd oprecht van handel, dat ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Nieuwe Testament En wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Colosse. En dan van het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Stellen wij ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 26, vers 3. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Timotheus de broeder. De heiligen en gelovige broederen in Christus die te Colossen zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot al de heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij dit gehoord hebben niet ophoudende voor u te bidden en te begeren dat gij vervuld mocht worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Omdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid en met blijdschap. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in de liefde van de Zoon in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Tot zover de schriftlezing. Willen we gemeente met elkaar het heilig aangezicht des Heren zoeken in gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan broeder van het geloof die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We willen ook gedenken aan Willemijn Vilerius die ook in de achterliggende week in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daar een aantal ingrepen heeft ondergaan. We willen ook in onze voorbeden gedenken broeder Kiviet uit de Friesostraat, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. We denken ook aan de kleine Jonathan Braal, die ook in het ziekenhuis te Rotterdam moest worden opgenomen. We willen ook gedenken aan de rouwdragende families Talen, familie Talen Slui, de familie Talen Brooshoofd, waarvan in de achterliggende week een broer is overleden. We willen ook gedenken aan Nicole Hoogmoed, waar opnieuw zorgen zijn. We willen ook denken aan zuster Talen van de Berkenhof, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. We mogen ook dankzegging doen en wel met broeder en zuster Kater, die vanmorgen weer voor het eerst in Gods huis mogen zijn. We mogen ook dankzegging doen met de familie Kwik, waar opnieuw een dochtertje geboren mocht worden. En we mogen ook dankzegging doen met de familie Droger uit Dirksland, waar voor het eerst een dochtertje geboren mocht worden. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat toont ons toch ook deze lange lijst van voorbedes, wat de gevolgen zijn van onze afval van u de Heere. Want toen u de wereld geschapen had en de mens als het pronkjuweel van uw schepping, mocht u het zeggen en het was goed, ja zeer goed. Daar in het paradijs was geen verdriet, daar was geen rouw, daar was geen pijn en daar was geen smart. Heere, maar het heeft de mens niet goed gedacht u in ere te houden. Hij heeft de duivel liever geloofd dan u. En zo is hij in vijandschap gestort in een pijloze diepte van zonden en ellende. Heer, en wat is het dan een onbegrijpelijk wonder dat u de mens daar niet hebt laten liggen. Dat u de mens niet hebt overgegeven aan het goeddunken van zijn eigen hart. Maar dat we het lezen in dat evangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. In deze wereld. Door de zonden verwoest. Door de zonden aangetast. Heere, daarin zijt gij gekomen. Om het verlorene te zoeken. Om verzoening aan te brengen, om smarten te troosten. Heer, en daarom kunnen wij ook alleen bidden, te midden van al het verdriet, te midden van al de nood, te midden van al de pijn, kunnen wij bidden tot u, omdat gij, o Heer Jezus Christus, die weg weer geopend hebt, door uw lijden en sterven en opstanden, hebt gij de weg weer geopend. Is er weer een weg terug naar u de Heere. Wij bidden het u dat we die weg mogen kennen. en vervolgen te kennen. Dat we die weg door genade mogen gaan. Om nou weer bij u verzoening te mogen vinden. Bij u het leven te mogen ontvangen. Van uw troost en kracht te mogen ontvangen. In dit meezeg der ellende. Heere, zo zoeken wij dan ook. Met al die noden uw aangezicht. Als wij denken aan broeder van het geloof. Heere, hij heeft het ook moeilijk. Heere, ook de oorzaak is nog steeds niet helder. Dat geeft ook veel twijfel en veel zorg. Ik wil ook aan hem gedenken samen met zijn vrouw. Geef dat de juiste diagnose gesteld mag worden. En dat de middelen gevonden mogen worden. Zodat hij weer terug mag keren naar huis. Heere, ook Willemijn moest weer in het ziekenhuis worden opgenomen. Opnieuw een aantal ingrepen. Heere, dan hebt gij nog zo wonderlijk door en uit willen helpen. Zodat we ook met haar verblijd mogen zijn. Hoewel de zorgen blijven, dat weet u, Heere. U kent haar tere leven. En daarom dragen we haar ook hartelijk aan u, de Heer, op. Samen ook met het gezin waar ze een plaats in mag hebben. Samen ook met de man. Heere, wilt u voor hen zorgen? Wilt u een voor- en achtertocht zijn? Ook als er zoveel op en af komt en de vragen zich zo kunnen vermenigvuldigen. Heere, dat we toch met al die strijd en vragen tot u mogen gaan. Geeft u ze kracht, Heere. Wilt u bij ze blijven. En doe ze ervaren dat u van hen af weet. Heere, ook voor broeder Kievit is het een lange weg. Waarin er momenten zijn dat het zeer kritiek was. Maar u hebt nog geen lust gehad in zijn dood. Maar daarin dat hij leven zou. En dat hij u zou mogen kennen. Daarom bidden wij u heilig ook deze weg aan zijn hart. Gedenk hem samen met zijn vrouw. Hier al zoveel weken in het ziekenhuis. We mogen uw naam maar erkennen dat het langzaam wat beter mag gaan. Maar begeef en verlaat hem toch niet. Heer, u weet ook van de zorgen die er zijn, de grote zorgen rond de kleine Jonathan Braal. U weet ook dat hij in het ziekenhuis moest blijven na onderzoek. Heer, dat er ook tegenslagen zijn. Dat hij nog niet geopereerd kan worden omdat hij nog te kampen heeft met een virus. Dan bidden wij u ook niet alleen voor hem, maar ook voor zijn vader en moeder. Wil ook bij hen blijven. Geef ze de kracht, Heren, om ook geduld te oefenen. Hoe dat moeilijk ook is. We willen zo graag dat ons kind direct geholpen wordt. En dan kan het zo'n beproeving zijn. Of we soms weer weken moeten wachten in deze omstandigheden. Heer, geef ook dat ze het ervaren mogen, gedragen te worden door de gebeden. En zo willen wij dit jonge gezin ook hartelijk aan u, de Heere, opdragen en aanbevelen. U kent ook de zorgen die er gekomen zijn, opnieuw rondom Nicole. Mochten we eerst verblijd zijn dat het zich naar ons liet aanzien, goed mocht gaan met haar. Dat ze de draad van het leven weer mocht oppakken, samen met haar jongetje. Heere, maar het is zo anders weer gegaan. Heere, er zijn weer zoveel zorgen gekomen. En wilt u haar dan vasthouden? Als we als ouders en gemeente moeten ervaren dat wij haar niet vast kunnen houden. Dan roepen wij uw naam aan. Wilt u voor haar zorgen, Heere? En sterk ook haar ouders. Heer, u weet al wat ze allemaal al meegemaakt hebben en nu ook weer meemaken. Heere, wij willen ook in het bijzonder ook voor hen bidden. Blijf bij ze, ondersteun en sterk ze toch. En geef ze het hoofd op te mogen heffen, om het van u te verwachten. Heere, breid gij uw vleugelen ook over dit gezin uit. Gedenk ook aan zuster Thale, die nog in het ziekenhuis verblijft. Heere, na een galoperatie mocht het aanvankelijk goed gaan. Toch kwam er weer een tegenslag, zodat ze nog niet naar huis mag. Heere, wil ook bij haar blijven. Geef ook in haar hart die dare dankbaarheid. Dat u nog voor haar zorgt. Dat u het alles nog tot hiertoe goed gemaakt heeft. Heere, wil ook die blijdschap geven. Dat ze nog mag zijn in het heden der genade. Samen met haar man, de kinderen en de kleinkinderen. maar u weet ook welke schaduw daarbij gekomen is. Als ook haar zwager is overleden. U weet ook wat dat betekent in de levens van de familie Taal Slui, familie Taal Brooshoofd, ach heren. Een jongere broer, eerder heen gegaan dan wij. Een ernstig ziekbed u. Weet de omstandigheden, u kent ook het verdriet, dat we het ook in uw hand mogen geven. Heere, wilt u daar ook dragende sterken? Wilt u bij ze blijven? Wilt u doen ervaren dat uw naam is Trooster? Dat u zo ook in deze weg uw troostrijke nabijheid wil doen ervaren. Heer, zo mogen wij ook uw naam erkennen, dat u ook in deze weg ook redenen geeft tot dankbaarheid. En denken we ook aan de familie Kater, die weer in ons midden mag zijn. Zuster Kater, een lange tijd van afwezigheid, omdat ze een knieoperatie heeft ondergaan. Heer, ze mag er weer zijn, samen met haar man, ook in de achterliggende weken, is ook met ziekte te maken gehad. Maar u hebt ze, ook op hun leeftijd, als ze toch bij de sterken behoren, nog willen sparen en dragen. En u mogen naar hun verlangen weer opgaan naar uw huis. En wij bidden u, geeft u ze vanmorgen dan een onverdiende zegen. Heer, zo mogen wij ook uw naam erkennen, dat u opnieuw leven gegeven heeft. Bij de familie Kwik opnieuw een tweede kindje hebt gij ze willen geven. Heer, het mocht alles goed gaan. Uw naam mag daarin erkend worden. En sterk ze ook en geef ze wijsheid bij de opvoeding ook van dit dochtertje. Geef ze liefde en bewogenheid. En geef dat ze het ook mogen voorleven in de vreze des Heren. Heer, zo hebt gij ook bij de familie Droger uit Dirksland voor het eerst nieuw leven willen geven, een huwelijk willen bekronen met die kinderzegen. Al was het dan dat het wat te vroeg geboren is, jullie hebben toch over dit jonge leven ook uw vleugelen willen uitbreiden, het willen bewaren. Sterk het ook, heren. En geef ook dat ze samen met haar vader en moeder u de heren mag leren zoeken. Wat zou dat groot zijn als dit kind geboren is, om eeuwig u te mogen loven. Heren, want daartoe mogen toch kinderen ontvangen, opdat uw koninkrijk zou worden uitgebreid, ook in het midden van de gemeente. Heren, zo is er veel wat wij van u te vragen hebben. We leggen het alles voor u neer, ook in uw bijzonder de prediking. Vanmorgen dat woord weer verkondigd mag worden, dan bidden wij u, geef ons opening in het woord, dat we het van u, de Heere, mogen blijven verwachten. Heere, komt u er toch zelf in mee. Opent u de schriften. En geef dat we dat woord mogen doorgeven. In blijmoedigheid. In verbondenheid. In liefde. In ernst. En dat is alles uit u, Heere. Geef ook harten die het horen mogen. Die het op mogen merken. Waar het kracht mag doen. Werk dat ook in de harten van onze jonge mensen. Ook in de harten van kinderen. Wij bidden u, laat ze er ook iets van mogen begrijpen. Ook al is het geen geschiedenis. En zijn de brieven van Paulus niet altijd de eenvoudigste gedeelten uit uw woord. Heere, laat er ook toch voor kinderen een woord bij mogen zijn. Gedenk ons zo. Gedenk onze oudherder en leraar. Als je ook deze week zijn verjaardag mag vieren. Als hij dan ook volgende week in ons midden mag voorgaan. Heere, laat het goed mogen zijn. Zo dragen wij hem en zijn vrouw hartelijk aan u op. Heere, gedenk ons met elkaar als gemeente. Kerkenraad, koster, organist. Heere, we zijn in alles geheel op u aangewezen. Dierbare koning, verlaat ons niet. Zie ons aan. Gedenk hen die het moeilijk hebben. Die verdriet hebben. Die strijd hebben. Heere, wil bij ze blijven. Ook vanmorgen weer. En troost ze door uw woord alleen. Om Christus wil. Amen. Liefde gemeente, wat kan het een zegen zijn, wat kan het een troost zijn, wat kan het bemoedigend zijn Als wij in moeilijke omstandigheden van ons leven een brief mogen ontvangen. Wat kan het goed doen als wij in tijden van eenzaamheid, tijden van strijd, tijden van zorg, een brief mogen ontvangen waaruit blijkt dat iemand de moeite genomen heeft, de tijd genomen heeft om met de hand een brief te schrijven waarin hij zijn meeleven betoont en troostrijke woorden tot ons richt. Zo'n brief kan een lichtstraal zijn in je duistere bestaan. Zo'n brief lees je, zo'n brief bewaar je, zo'n brief herlees je. Maar groter en heerlijker is het als je een brief mag ontvangen uit de hemel. Als je door Gods woord getroost mag worden. Als je weten mag dat de Heere van je afweet. Zo'n brief ontving de gemeente van Colosse. Een brief van de Godsgezant, grote heidenapostel Paulus, schreven samen met zijn mededienstknecht Timotheus. Geliefde gemeente, die brief hopen we de komende weken met Gods hulp in uw midden te mogen overdenken. En de Heere geven dat we met elkaar die brief mogen lezen, biddend mogen lezen, en dat de Heere er zijn zegen aan zou willen verbinden. En dat we hem zo mogen lezen als een brief uit de hemel, geschreven tot ons onderwijs. We willen dan vanmorgen daar een aanvang mee maken en gaan luisteren naar hetgeen u vindt opgeschreven in Colossenzen 1 en daarvan de versen 3 tot en met 5. Waar we het woord des Heeren in onze tekst lezen, wat apostel Paulus samen met Timotheus schrijft. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot al de heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. We willen bij deze tekstwoorden schrijven Paulus dankgebed voor de gemeente van Colosse. Een drietal gedachten. In de eerste plaats voor wie hij dankt. In de tweede plaats waarvoor hij dankt. En in de derde plaats wat dat ons te zeggen heeft. Paulus dankgebed voor de gemeente van Colosse. In de eerste plaats voor wie hij dankt. In de tweede plaats waarvoor hij dankt. En in de derde plaats wat dit ons te zeggen heeft. Doch zingen wij eerst daarvan met elkaar uit Psalm 22, de versen 14 en 15. Heer, lang gedenkt hieraan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En ook het 15e vers van Psalm 22. En ondertussen krijgt u in een tweetal rondgangende gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de bouwkas. Zingen wij met elkaar uit Psalm 22, de versen 14 en 15. Hij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 73, het 12e vers. Paulus' dankgebed voor de gemeente van Colosse. In de eerste plaats voor wie hij dankt. In de tweede plaats waarvoor hij dankt. En in de derde plaats wat dit ons te zeggen heeft. We hebben in onze tekst dus te maken met het dankgebed van de apostel Paulus en ook van zijn mededienstknecht Timotheus voor de gemeente van Colosse. En als de Heer het geeft, en we hopen de komende tijd samen te mogen luisteren wat de Heer door deze brief tot ons te zeggen heeft, is het natuurlijk goed om allereerst wat meer te weten over de tijd, de omstandigheden, de plaats waar deze gemeente woonde en leefde. De gemeente van Colosse was gelegen in de Romeinse provincie Asia. Dat is het huidige Turkije. En de gemeente van Colosse, dat dorp, die kleine stad, lag aan een handelsroute die voerde van de Egeïsche Zee in de buurt van Efeze naar de bekende rivier de Eufraat. Tussen die zee, waar Efeze lag, en Colosse was een afstand van ongeveer 175 kilometer. En de kinderen, ze moeten thuis, misschien als je een bijbeltje bij je hebt, en achterin een kaart staat, moet je het maar eens opzoeken waar Colosse gelegen was. Een hele bekende stad in de buurt van Colosse, een veel grotere stad, was het bekende Laodicea, waar ook later de apostel Johannes een brief aan zal schrijven. De streek waarin Colosse lag, Frigium, was een streek die heel wat keren getroffen was door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Bij alle verdriet die dat natuurlijk gegeven heeft, had het ook ervoor gezorgd dat de grond in de buurt van Colosse een vruchtbare grond was. Zo was er een zekere welvaart vanwege de vijgen en olijfbomen die daar mochten groeien, maar ook de schapenteelt zorgde voor een winstgevende wolhandel. De diep zwarte wol uit Colosse was bijzonder in trek. En naast de autochtone bevolking, zoals wij dat nu uitdrukken, woonden er ook in Colosse veel Griekse kolonisten die daar hun plaats gevonden hadden. Maar ook uit inscripties die gevonden zijn op grafzerken uit het begin van onze christelijke jaartelling blijkt dat er ook een grote Joodse gemeenschap geweest is. En hoe zijn die Joodse mensen nu daar in Colosse gekomen? Wel, er blijkt dat zo'n 2 eeuwen tevoren door de bekende Griekse heerser Alexander de Grote er zo'n 2000 Joodse families gedeporteerd zijn naar Frigië, de streek waarin dus Colosse gelegen was. En als we lezen in oude Joodse geschriften, onder andere in een Talmud uit die tijd, dan blijkt dat ze daar in die tijd zaken deden in de wijnhandel en ze geen heimwee hadden naar hun thuisland. Ze voelden er zich goed thuis. Je zou dus van Colosse kunnen zeggen dat het een multiculturele stad was. Autochtone bewoners, Grieken en ook Joden. Was een stad die kenmerkte zich door een mengeling van culturen en godsdiensten. Colosse was ook echter het voorwerp van Gods verkiezende liefde. Daar in die stad mocht ook het evangelie weerklank vinden. Daar waren er ook die toegebracht moesten worden tot een gemeente die zalig wordt. Het evangelie in Colosse is er niet gebracht door de apostel Paulus. Hij is niet het middel geweest om daar de evangeliebanier te planten. Het is zelfs waarschijnlijk dat Paulus nooit zelf in Colosse geweest is. Alhoewel we de mogelijkheid niet moeten uitsluiten dat hij er op zijn laatste zendingsreis wellicht even aan geweest is. Maar echt de band van aangezicht tot aangezicht heeft hij niet. Want hij schrijft dat ook aan het begin van het tweede hoofdstuk, dat hij hen niet van aangezicht tot aangezicht kende. Maar hoe is dan het woord daar gekomen? Wel, naar alle waarschijnlijkheid door de goede vriend en dienstknecht van Paulus, Epaphras. In het zevende vers kunnen we daar iets van lezen. Van ons eerste hoofdstuk, daar schrijft apostel Paulus aan hen, gelijk ook gij geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht. Paulus en Epaphras hebben elkaar mogen ontmoeten. En dat is een ontmoeting geweest die tot rijke zegen geweest is. En het is waarschijnlijk zo dat op een gegeven moment Paulus ook gezegd heeft, toen Epaphras tot bekering mocht komen en Paulus in hem de gaven ontdekte om het woord te bedienen, dat hij het tegen Epaphras gezegd heeft, ga terug naar uw volksgenoten. Ga terug naar uw dorpsgenoten. En ga daar het woord van God verkondigen. Zoals ook de Heer Jezus eenmaal tegen Legio gezegd heeft. Toen Legio zo graag bij de Heer Jezus wilde blijven, zei de Heer Jezus, nee, keer terug naar uw dorp waar u geboren bent. En verkondig daar de grote werken Gods. En zo zal ook Paulus dat tegen Epaphras gezegd hebben. Want hij was zelf afkomstig uit Colosse. Dat kunnen we lezen namelijk aan het slot van de brief. In het vierde hoofdstuk, in het twaalfde vers, daar schrijft apostel Paulus, u groet ook Epaphras die uit de uwe is, een dienstknecht van Christus, altijd strijdende voor u in de gebeden, omdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil Gods. Epaphras. Hij groet de gemeente waar hij het woord mocht verkondigen. En Paulus noemt hem dan die uit de uwen is. Hij was dus afkomstig uit Colosse. Daar heeft hij dat woord mogen verkondigen. Tot op de dag dat ook hij bij Paulus was, zijn ze samen met elkaar biddende voor de gemeente. De gemeente van Colosse kwam niet samen zoals wij dat vanmorgen doen als hele gemeente bij elkaar in het huis van de Heere. Maar de gemeente van Colosse bestond in die dagen uit huisgemeenten. Dat merken wij aan het slot van de brief. Als daar door de apostel Paulus groeten worden overgebracht, dan moet hij de groeten overbrengen aan Nymphas en een zekere Archippus. In wier huizen de gemeente dus samenkwam. In kleine groepen kwamen bij elkaar om de brieven van de apostel Paulus te lezen, om daarnaar te luisteren en met elkaar te bidden en samen de liederen te mogen zingen. En uit die namen, Nymphas en Archippus, maken wij ook al op dat deze gemeente niet ontstaan is uit de Jodenen. Het is niet zo dat Epaphras, die zelf ook een heiden was en tot bekering gekomen is, het evangelie allereerst verkondigd heeft in de synagogen. Nee, hij heeft het verkondigd aan die medeheidenen, aan zijn familie, aan zijn vrienden. En zo is de gemeente van Colosse niet een gemeente van Joden en heidenen, maar voornamelijk een heidense gemeente, om het zo te mogen zeggen. Een gemeente die voortkomt uit degenen die het woord van God in het geheel niet kenden. En dat blijkt ook telkens weer uit de woorden die de apostel Paulus gebruikt als hij aan hen schrijft. Dan spreekt hij over hen als heidenen in vers 27. En hij wijst ook op hun voorgaande leven dat een heidensleven was, verslaafd aan de zonden, afgodisch en vijandig tegenover God. Tot die gemeente behoorde ten slotte ook Filemon, aan wie Paulus in dezelfde tijd als hij deze brief schrijft ook een brief geschreven heeft. En de tot de God bekeerde slaaf Onesimus. Ook zij behoorden tot deze gemeente van Colosse. En Paulus, hij mag zich verblijden over dat wonderlijke en heerlijke werk van de Heere, dat hij die gemeente die daar in de duisternis lag opgezocht heeft met dat evangelie. En dat ook daar in de harten van de inwoners van Colossen dat evangelielicht mocht gaan schijnen. Paulus, als hij deze brief schrijft aan de gemeente van Kolossen, dan heeft hij het zelf moeilijk. Want hij verkeert in gevangenschap. Hij schrijft dat ook aan het einde van zijn brief. Als hij het zegt, gedenk mij in mijn banden. Ik zit gebonden, wil hij zeggen. Ik kan niet gaan en staan waar ik wil. Wanneer hij deze brief geschreven heeft en op welke gevangenschap hij doelt, dat weten we niet. We kennen uit het leven van de apostel Paulus dat hij een drietal malen in gevangenis heeft doorgebracht, lange tijd in Caesarea bijvoorbeeld, ook in Efeze, maar ook in Rome. De meeste verklaarders gaan er wel vanuit dat hij deze brief geschreven heeft vanuit de gevangenis van Rome. Maar zeker weten doen we dat dus niet. En dat hij het niet gemakkelijk heeft in die gevangenis, dat blijkt wel als hij in het 24e vers van ons eerste hoofdstuk spreekt over lijden. Hij heeft het ook over overblijfselen van de verdrukking van Christus. En daarin wijst Paulus erop dat hij in die gevangenschap moet leren ook de voetstappen van Christus te drukken. Zoals zijn meester een weg van lijden gegaan is, een weg van verdrukking, een weg van moeite, zo moet hij ook, de apostel Paulus, die weg gaan. Maar zoals de discipelen blijdschap kenden toen zij waardig geacht werden om verdrukking te lijden om Christus wil, zo is er ook bij de apostel blijdschap te midden van het lijden. Hij klaagt niet in dat lijden, maar hij is verblijd dat hij lijden mag om Christus wil. En in dat lijden en in die verdrukking en in die banden denkt hij ook nog aan anderen. Met dankbaarheid denkt hij aan het werk Gods in de harten van de inwoners van Kolosse. Hij denkt met blijdschap aan dat wonderlijke werk dat de Heer hen opgezocht heeft. En vanuit zijn cel in Rome voelt hij zich dan ook gedrongen om uit bewogenheid en uit meeleven en uit betrokkenheid aan deze gemeenten een brief te gaan schrijven. We zullen later nog wel zien dat hij meer redenen geeft om deze brief te schrijven. Maar de eerste is toch die levende verbondenheid aan allen die de naam van Christus mogen belijden. Het is een kenmerk van de apostel Paulus dat hij zich verbonden weet aan allen die de naam van Sion niet gram zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de woorden die hij schrijft aan de gemeente van Thessalonica. Dan zegt hij, ik denk zonder ophouden aan u. Maar niet alleen aan de gemeenten die hij mocht dienen, maar ook aan individuele personen weet hij zich verbonden. Bijvoorbeeld aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft hij, ik denk dag en nacht aan u in mijn gebed. En zo is het ook met apostel Paulus hier. Als het gaat om de gemeente van Kolosse, dan zegt hij het in onze tekst, in dat derde vers, ik ben altijd voor u biddende. Altijd draag ik u telkens weer op in het gebed aan de Heer. Gemeente, als we dit als eerste gezegd hebben, dan vraagt dat direct om een toepassing voor ons allen. Gemeente, leven wij zo ook mee met elkaar, met andere gemeenten, met hen die nog buiten zijn. De apostel Paulus wist zich verbonden met Gods werk wereldwijd. Hebben wij dat ook? Die verbondenheid met Gods koninkrijk wereldwijd. Laat ik het maar heel concreet vragen. Als er nou donderdagavond een zendingsavond, bent u er dan ook? Of zijn we druk met onze eigen beslommeringen? Zijn we daarmee bezet met alles wat wij moeten doen? Hebben we meer aandacht voor onze eigen vragen dan bewogenheid en betrokkenheid op de dienst van dat koninkrijk, de uitbreiding daarvan? Leeft het in ons hart, Heere, dat uw koninkrijk komen? Dat was het voor de apostel Paulus, Heere, breid uw rijk uit. Daar getuigden ze meeleven van. werk van de zending. Epaphras, zijn werk in Kolossen. Het verblijdde hem. Er was vreugde in zijn hart dat hij ervan vernemen mag. Verlangt u er ook na? Om er donderdag iets van te mogen horen. Hoe dat de Heer ook werkt. Wereldwijd. Ook in Brazilië. Is dat ook een kenmerk van uw leven? Bewogenheid. Trof mij donderdagavond zo in de lezing van professor Baars over de christinnenreis. Dat het zo'n kenmerk is van degene die de Heere vrezen, dat ze zo bewogen zijn met anderen. En in die christinnenreis wordt ons dat heerlijk getekend in het leven van christinnen, als ze door genade in mag gaan, door de enge poort. Dan bidt ze tot de poortwachter. En ze smeekt hem en zegt, er is nog iemand buiten. Mijn buurvrouw, barmhartigheid. Ze ligt nog voor de poort. Wees met haar bewogen. Laat haar ook binnen. Want ze denkt dat ze niet welkom is. Omdat ze geen uitnodiging heeft. Zoals ik. Paulus bewogen. Meent, zijn we bewogen met elkaar. Met de gemeente. Met onze kinderen. Met de buren. Leven we met elkaar mee. Paulus zegt het. Biddende voor u. Alle tijd. En ik las het ergens zo. Bidden is de allerdiepste vorm van meeleven. Bidden is de allerdiepste vorm van meeleven. Leg uw gebedsleven er eens naast. Wie draagt u op in uw gebed? En hoe doet u dat? Eén keer? Bij Paulus lezen we dat het was een gedurig denken aan. Een onophoudelijk denken. Dag en nacht, zegt hij. Altijd. In één woord. Dan is er een volhardend bidden voor elkaar. Psalm 34 spreekt ervan. De Heere aanlopen als een waterstroom. Altijd bidden en niet vertragen. Daarom, gemeente. Laat het woord van de apostel Paulus altijd voor u biddende, voor ons een aansporing van morgen mogen zijn. Om de gemeente, elkaar, de kinderen, de kleinkinderen, de buren, het wereldwijde zendingswerk, het werk van evangelisatie, aan de Heere op te dragen met die hartelijke bede uw koninkrijk komen, Heere. Hoe zullen wij dat dan kunnen? In waarheid meeleven, in waarheid bidden, in waarheid met elkaar bewogen zijn. Hoe zal dat kunnen? Nou, gemeente, dat kan ten diepste alleen. Als we zelf iets hebben verstaan in ons leven, van zijn vaderlijk meedogen over mij, arme, verloren zondaar. Wanneer we iets met David hebben leren zien, en bidden, denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik bidden pleit, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Als je dat door genade weten mag, gemeente, dan word je ook bewogen met anderen. Dan word je een gunnend mens, een biddend mens. En dan draag je de gemeente op je hart. Paulus, hij schrijft dus aan de gemeente van Kolossen. En dan gaat hij hen aanduiden en dan noemt hij hen heiligen en gelovigen broederen in Christus die te Kolossen zijn. Hij duidt dus de gemeenteleden van Kolossen aan als heiligen. Wat betekent dat, jonge mensen? Wat zijn heiligen? Wel, heiligen, dat betekent in de eerste plaats dat het mensen zijn die door de Heere afgezonderd zijn. Heiligen, dat wil zeggen dat het mensen zijn die de Heere toebehoren. Dat ligt in dat woord opgesloten. zijn mensen die de Heer uit het aards gedruis getrokken heeft. En die door genade hem mogen toebehoren. Dat zijn mensen in wie leven dus een breuk gekomen is met de wereld waar ze eerst toebehoorden. Maar die wereld heeft de aantrekkelijkheid voor hen verloren. En daarom hebben ze die wereld terug toegekeerd. En zijn ze door de trekkende liefde van de Heere hem gaan toebehoren. Ze zijn door waarachtige wedergeboorte ingegaan in dat koninkrijk der hemelen. En ze mogen nu door die enge poort ingegaan zijnde wandelen op de weg ten leven. En wat is het een groot wonder dat Paulus ze zo aan mag duiden. Zij, waarvan hij in vers 21 moet zeggen dat die eertijds vervreemd waren. Dat ze vijanden waren, maar nu verzoend zijn. Dat zijn heiligen, vijanden die met God verzoend zijn. Die door het geloof aan Christus verbonden zijn. Voor wie Christus hun gerechtigheid en heiligheid is geworden. Heiligen, dat woord zou een misverstand kunnen opwekken, zeker bij onze jonge mensen, dat je denkt heiligen, oh, dat zijn mensen zeker zonder zonden. Nee, precies het tegenovergestelde, naar hun waarneming. Klagen ze zich elke dag aan vanwege hun zonden, vanwege hun dagelijks afwijken van de Heer. Hebben ze er nog zo'n smart over dat hun leven nog zo onheilig is? Dat ze nog zoveel struikelen in de zonden? Daarom heeft Kolbrugge ook zo'n treffende omschrijving. Als hij van Gods kinderen spreekt als onheiligen, heilig. Heilig door het bloed van Christus, in hem geheiligd. Heilig in Gods oog, maar voor zichzelf alle dagen nog zo onheilig. En ze roepen het daarom ook met Paulus uit. Ze elke dag die inwendige strijd van binnen hebben. Ik, ellendig mens. Paulus zei Duitsers niet alleen aan als heiligen, mensen die de vrede met God mogen kennen. Maar hij duidt ze ook aan als broeders. Dat is ook zo'n treffende uitdrukking van het ware kind van God, dat hij een broeder is. En wat wil dat zeggen? Wel, dat hij opgenomen is in het huisgezin van de Heer. Dat de Heer Jezus Christus zijn oudste broeder is. En dat hij door genade in Christus de Heere tot zijn vader mag hebben. Broeders, dat wil zeggen dat hij tot dat huisgezin van de Heere mag behoren. Dat er een band gelegd is onder elkaar in de Heer. Broeders, dat woord dat wijst er zo op dat je niet gelooft alleen, maar in de gemeenschap met elkaar. Broeders, dat laat iets zien van die verbondenheid die er is. Maar van de belijdenis zegt ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Broeders, dat is een woord waarvan de dichter zingt in Psalm 133. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dat het liefdevuur niet wordt verdoofd. Dat is het woord broeders. Het wijst erop. Die gemeenschap die er met elkaar mag zijn. En die voortvloeit uit het hoofd, de Heer Jezus Christus. Hij zegt er nog iets bij, het zijn gelovige broeders. En dat woord geloof dat hier de apostel Paulus gebruikt, dat duidt in de eerste plaats erop dat er broeders zijn die betrouwbaar zijn. Broeders waar je van op aan kan. En hoe komt dat nou? Dat er broeders zijn die geheel betrouwbaar zijn. Wel omdat ze hebben leren geloven in die betrouwbare, de Heere. Omdat hun leven gegrond is op dat betrouwbare woord van God. Daarin hebben ze het anker van hun ziel mogen leggen. En vanuit dat woord leven ze. En uit hem leven ze. En in hem zijn ze betrouwbaar. Mensen die vanwege dat werk Gods in hun hart betrouwbaar geworden zijn. Wat is dat rijk als dat van je gezegd mag worden. Een heilige en een gelovige broeder. Want apostel Paulus snijdt al het onze af. Want hij zegt dat ze heiligen zijn en gelovige broeders in Christus. Hij is de bron van hun heiligheid. Hij is de bron van hun gemeenschap. En hij is de bron van hun betrouwbaarheid. Alleen door hem en in hem mogen zij heiligen zijn. Hij is de levensfontein waaruit zij leven en bewegen. Ze hebben het geleerd. Zonder hem kan ik niets doen. Door genade mogen ze wandelen in Christus. Onze tweede gedachte. Waarvoor dankt hij dan? Waarvoor danken Paulus en Timotheus de Heren? Wel, als we dat met elkaar gaan overdenken en we die tekst als het ware nog eens met elkaar lezen, dat vierde en het begin van het vijfde vers, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot al de heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. En ik zou het aan de catechisanten vragen. Ik doe dat zo wel eens op de catechisatie als we een schriftgedeelte gelezen hebben. Ik zou vragen, welke drie woorden vallen je op in deze dankzegging van de apostel Paulus? En je kijkt nog even terug in je Bijbeltje, jonge mensen. Dan vallen natuurlijk direct die drie woorden op die zo bekend zijn. Geloof, liefde en hoop. Die drie zusters, om het zo te zeggen. Misschien heb je als meisje ooit wel eens een kettingje gekregen of gekocht. Waarin deze drie Bijbelse woorden door symbolen worden uitgebeeld. Zo'n kettingje met een kruis. Dat heen wijst naar het geloof in de gekruisigde. Een hartje. Als het symbool van de liefde. En het anker. Het symbool van de hoop, de vastheid, het anker dat zich vastgrijpt, de bodem, geloof, liefde, hoop. Wel, het zijn deze woorden die centraal staan in het gebed van de apostel Paulus. Maar gemeente, ik zei het al, het zijn zulke bekende woorden. En het gevaar van zulke bekende woorden en begrippen is dat ze zo makkelijk uitgesleten raken, dat we niet meer weten wat het werkelijk betekent. En zeker niet wat deze woorden inhouden als we ze mogen kennen persoonlijk. Daarom is het goed dat we heel kort even nog bij deze drie woorden stilstaan. Als de apostel Paulus in de eerste plaats dankt voor het geloof dat hij mag zien bij deze die ze hebben in Christus Jezus. Epaphras heeft er in de gevangenis over verteld hoe dat daar in Colossen het geloof mocht worden beoefend in Christus. Het geloof is altijd het eerste wat de Heere werkt in het leven van zijn kinderen. Want zonder geloof is het immers onmogelijk Goden te behagen. Wat houdt dat dan in? Wel, geloven, dat is allereerst Gods woord voor waar houden. En geloven, dat wil dan zeggen dat het woord waar is, allereerste plaats in de verkondiging van mijn ellende. Dat ga ik geloven. Ellendekennis, dat is geloofskennis. Dat ik ga geloven dat ik van God vervreemd ben. Dat ik ga geloven dat ik in Adam verloren ligt. Dat ik ga geloven dat Gods toorn op mij rust. Dat ik ga geloven dat ik naar Gods recht voor eeuwig verloren moet gaan. Geloven in het woord dat mij veroordeelt. Maar ook geloven in dat woord. Dat mij de weg der ontkoming aanwijst. Dat evangelie wat Epaphras mocht verkondigen wat ze gehoord hebben. Waarin hij die kruisbanier mocht oprichten. Daar in die heidense stad. Waar hij dat kruis mocht verkondigen. De boodschap mocht horen. Ieder die gelooft in de gekruisigde zal behouden worden. Het geloof en het woord wat hier gebruikt wordt. Pistes in. Dat wil zeggen vertrouwen op. En dat laat zien dat ik gestorven ben aan al het mijne. Dat ik de dood heb leren schrijven. Al mijn werken. En dat ik door genade heb leren vertrouwen op de borggerechtigheid van Christus alleen. En waar kenmerkt zich nou dat ware geloven? Wel, de apostel schrijft het vervolgens. Maar, zegt hij, ik mag de Heere danken voor het geloof dat door de liefde is werkende. Dat is nou het kenmerk van het ware geloof. Dat het die vrucht van die liefde voortbrengt. Daarmee wordt het, en dat is het onderwijs wat onze kanttekeningen geven, onderscheiden van het uiterlijke beleiden van het geloof van de huichelaars. Welke is een dood geloof en dat kan iets zalig maken. Daaraan kenmerkt zich dat ware geloof. Dat haar vertrouwen alleen gesteld heeft op Christus. Dat het nu vanuit Christus die liefde gaat voortbrengen. Apostel Paulus in dat bekende hoofdstuk 1 Korinthe 13 zegt het zo duidelijk. En al waren het dat ik de gaven der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al waren het dat ik het geloof had dat ik bergen zou verzetten. En ik had de liefde niet. Ik ware niets. Paulus, hij verblijdt zich over het ware geloof in de gemeente van Kolossen. Omdat het zo zichtbaar wordt in de liefde die ze hebben tot al de heiligen. Liefde als zuster van het geloof. Die liefde die zichzelf niet meer zoekt. Dat is die waarachtige bekering. Gestorven aan mijn eigen ik. Verlost uit de boeien van mijn eigen liefde. Van dat zelfzuchtige leven. Van dat goddeloze egoïsme hier van binnen. Dat zich maar telkens openbaart in het zoeken van mijn eigen eer en roem. Paulus, hij mocht het horen van die gemeente. Dat ze leesbare brieven van Christus zijn geworden. Dat de liefde van Christus hen in alles drong. Dat ze waren verspreidende een lieflijke geur van Christus. Te midden van die gemeente. En gemeente, ik raad u dat eens aan om eens te lezen. Er is een prachtig boek verschenen over het leven van de eerste christengemeente. Met die treffende titel, ze hadden lief, maar werden vervolgd. Van de auteur C. Bakker. Moet het maar eens lezen. Waarin hij dat radicale christendom in de dagen van het Romeinse Rijk beschrijft. Waarin hij de christenen tekent als mensen die willen helpen waar niemand helpen wil in die dagen. Bijvoorbeeld het verzorgen van mensen die door de pest getroffen zijn. Met gevaar voor eigen leven die mensen helpen. En ook als het nodig was ze te begraven. Zij zochten de gevangenen op waar niemand aan dacht. Zij bezochten zieke slaven die voor niemand meer meetelden. Onbaatzuchtig was hun liefde. Maar ze hadden ook radicaal gebroken met het leven in de wereld. Wordt ons duidelijk getekend hoe dat ze niet te vinden waren in de theaters. En niet in de arena's. Kort en krachtig is het leven van die eerste christengemeente samen te vatten. In de woorden, ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Liefde tot de naaste, delen de tafel. Maar ook de heiligheid van het huwelijk. Liefde tot je vrouw. Tot je man. Paulus, hij schrijft het. Gij hebt liefde tot al de heiligen. Tot al de huisgenoten des geloofs. Tot hen in de eerste plaats. En prachtig als Paulus dan erbij schrijft. Tot al de heiligen. Ook de mensen in Colosse. Die zo'n moeilijk karakter hadden. Ook de mensen die zo onbuigzaam waren. Ook tot de heiligen. Die nog zo te strijden hadden. Met die moeilijke karakters. Niet alleen liefde tot de mensen die bij mij passen. Maar tot al de heiligen. Zo mocht de gemeente getekend worden. En tenslotte dat derde woord. Waar de apostel Paulus de Heere danken. Niet alleen voor het geloof. Niet alleen voor de liefde. Maar, dan moeten we even opletten gemeente. Want dan staat er een woord wat we wellicht bij eerste lezing verkeerd kunnen lezen. Maar er staat om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. En wat bedoelt de apostel Paulus dan als hij zo de hoop omschrijft? Wel, dan is het duidelijk dat hij het niet zozeer over de hoop op zichzelf heeft hier, maar wel in het bijzonder op datgene waar de hoop zich op richt. Op het gehoopte goed. En wat bedoelt de apostel Paulus dan? Wel, dat geloof dat door de liefde werkende is, dat mag haar oog naar boven heffen en hopen op hetgeen God voor haar weggelegd heeft, namelijk de eeuwige gelukzaligheid. En dat is het waar het geloof zich op mag richten. En zo zeggen onze kanttekeningen ook van die hoop, dat is de eeuwige zaligheid die wij hier hopen en hiernamaals in de hemel zullen genieten. De apostel Petrus, hij kan er ook zo heerlijk over spreken, over die erfenis die voor hem weggelegd is. Als hij daar zegt tot een onverderfelijke en onbevlekte en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En je voelt als het ware wel dat ook de apostel Petrus woorden tekort schieten om die heerlijkheid waarop gehoopt mag worden, om die te omschrijven, dat machtige, heerlijke en zalige hemelleven dat zeker is voor al degenen die de Heere vrezen. Daar mogen ze zeker van zijn. Want die Bijbelse hoop die is zeker dat de Heere dat weggelegd heeft. Voor degenen die hem vrezen. En van die zekerheid mag ook straks Paulus gaan getuigen. Als het uur van sterven nadert. Dan mag hij het zeggen. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigen. Welke mij de Heere de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij. Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief. De apostel Paulus, hij mag het ook weten. Dat is voor mij weggelegd. Straks zal ik mogen delen in die eeuwige overwinning. Straks zal ik thuis mogen komen. En dat is die hoop. Waar ook in de gemeente van Colosse uitgeleefd werd. En onze kanttekeningen zeggen het ook zo. Dat is een zekere hoop. Want ze zullen die genieten. Dat ligt nu vast in het werk van Christus. Hij is de enige troost. Beiden in leven en sterven. De dood heeft ook voor de gemeente van Colosse niet het laatste woord. Maar zij mogen weten in die hoop. Voor mij is het leven bereid. Het eeuwige leven. Mij wacht de erfenis van de heerlijke gelukzaligheid. Ten slotte gemeente, onze derde gedachte. Wat heeft dit alles ons te zeggen? Gemeente, wij mochten zo even een blik slaan in het hart van Paulus en zijn medegezel Timotheus. We mochten even een blik slaan in zijn leven. Hoe hij dat daardoor brengt in die cel in Rome. Hoe hij dacht aan de gemeente van Colosse. Toen hij gehoord had het geheerlijk getuigenis van Epaphras omtrent die gemeente. En dan klemt des te meer de vraag. Als Epaphras nou enkele weken in het midden van onze gemeente was. Als hij in het midden van uw gezin was. En hij zou terugreizen naar Paulus. En zou met Paulus spreken over de gemeente aan de Hoflaan. Zou dan ook gelezen worden En zouden wij ook van Paulus een brief ontvangen. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Altijd voor u biddende. Omdat wij van uw geloof, van uw liefde en van uw hoop hebben gehoord. Gemeente, laten wij onszelf allereerst persoonlijk eens onderzoeken. In de gemeente van Kolosse mocht dat evangelie verkondigd worden. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, zo schrijft ook Paulus. En als u wat verder leest, dan ziet u daar ook hoe dat woord zijn kracht mocht doen toen Epaphras dat woord verkondigd heeft. En dat is geen 10 jaar geweest. En zeker geen 20 jaar. En zeker geen 40 jaar. Korte periode. En dan die rijke vrucht. Wat heeft de prediking van het evangelie in uw leven mogen uitwerken? Er zijn er hier onder ons. Die hebben als kind al gezeten onder de prediking van dominee Laman. Tot op de dag van vandaag. Het woord verkondigd wordt. Wat heeft het uitgewerkt in uw leven? En als u nou vanmorgen eerlijk moet zeggen, die vruchten van geloof, hoop en liefde, ze zijn in mij niet te vinden. Als u vanmorgen nog moet zeggen, ik ben een onvruchtbare vijgenboom, laat die ontzaglijke werkelijkheid dan u op de knieën brengen. En buig dan voor de Heer en zegt, Heer, u hebt in Kolossen het woord van Epaphras nog willen zegenen. Heere, zegen zo ook in mijn leven toch de prediking van uw evangelie. Zoek de Heere toch in het gebed. Roep hem aan als een waterstroom. Zeg het tegen de Heere. Al die preken. Ik heb ze naast me neergelegd. Misschien wel een indruk geweest. Maar ik heb eraan voorbij geleefd. Heere, ik heb er geen recht op. Dat u naar mij om zou zien. Al die preken, ze stellen me schuldig. Maar zou u dan, uit genade, op uw tijd en op uw wijze, nog aan mij, arme zondaar, willen gedenken? Paulus, hij mocht in de gemeente van Kolosse geloof, hoop, liefde ontmoeten. Hij had ervan gehoord. Maar ook Paulus was geen hartekenner. En ook Paulus, hij schrijft het aan de gemeente te Rome. Want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn. Het woord van God spreekt er ons van. Dat er mensen zijn die de gedaante hebben van Gods zaligheid. Maar de kracht er zelf missen. En daarom is het ook zo nodig, gemeente. Onze belijdenis spreekt er ook over. Dat er kaf is onder het koren. Dat de hypocrieten zich indringen in de gemeente Gods. Huichelaars. Het woord is zo ernstig. En daarom hebben wij ons vanmorgen ook te onderzoeken. Als wij menen dat er geloof is. Er is zoveel geloof ook in onze dagen. Maar wat is het nodig om te leren? Dat we niet met een historisch geloof, wonder of tijdgeloof voor God kunnen verschijnen. En daarom, gemeenten, het is niet genoeg. Als wij belijden dat Gods woord de waarheid is. Dat het betrouwbare woord van God is. Het is niet genoeg als wij thuis zijn in het woord, over dat woord kunnen spreken. Er veel kennis van omdragen. Als wij getrouw de kerk bezoeken en kerkelijk mee leven. O, jazeker, we hebben het allemaal te doen. Maar u kunt er niet mee voor God verschijnen. Het is groot, gemeente. Als we naar het ziekenhuis gaan. We stellen onze verwachting op de Heer. En hij helpt ons en hij helpt ons door. We mogen opmerken dat de Heer de middelen gezegend heeft. Het is groot, gemeente. Dus het mag ervaren. Maar u kunt er de hemel niet mee aandoen. U kunt er niet mee voor God verschijnen. Meent, het is niet genoeg als u uw leven verandert. Als u breekt met bepaalde zonden. Als u probeert uw boezemzonden wat in toom te houden. Het is nodig, jazeker. Maar u kunt er niet mee voor God bestaan. Waar komt het op aan? Wel in dat ware geloof. Dat zich richt op Christus. Komt al dan op dat ware geloof. Dat leert vertrouwen op hem alleen. Het geloof. Dat de dood leert schrijven op al het uw. De dood leert zien. Uw eigen werken. Hoe vroom misschien ook voor de buitenwacht. Maar ze kunnen voor God niet bestaan. Daarom, gemeente, heb u dat al eens geloofd. Is het waarheid geworden, heren, daag uw knecht toch niet voor het gericht. Want hij kan er voor u niet bestaan. Zou die beden overgebleven, wees mij de arme zondaar genadig. Om nou te leren leunen en steunen op die gerechtigheid van Christus alleen. We te maken gekregen. We hebben het met onze belijdeniscatechisanten behandeld. Met het eisend recht van God in uw leven. Dat een volmaakte gehoorzaamheid eist. Dat straffend recht. De rechtvaardigheid Gods die u veroordelen moet. Maar ook met dat toegerekende recht. Dat Christus verworven heeft. Voor des doods schuldigen. Dat ware geloof, dat nou Christus en al zijn weldaden leert omhelzen. Meent u, dan wordt dat ook zichtbaar. Dan krijgt u ook een andere levensgang. Dan komt daar ook die medegezel in, liefde. Dan wordt het ook zichtbaar dat het waar wordt wat apostel Paulus zegt. Dient elkander door de liefde. Dan wordt die weg van de ware zelfverloochening beoefend. Zoals ook die eerste christengemeente zich aan elkaar mochten geven in die ware liefde. Dan, gemeente, ga je ook strijden tegen laster en achterklap. Dan zoek je ook de liefde, het welzijn, het eeuwig welzijn van elkaar. Dan ga je iets verstaan van wat de dichter zingt. U. En in u ook de naaste, al mijn liefde, waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En gemeent als daar die bekering mag komen, als daar dat geloof door de liefde mag gaan werken, als daar die radicale breuk komt in dat leven, en we gaan wandelen op dat smalle pad en leven, gemeente, dan moet u rekenen. Dat er vijandschap op afkomt. Dat u gaat delen in de verdrukking van Christus. Dat het waar wordt en zij moeten ingaan door vele verdrukkingen. Maar wat is het dan een wonder dat de Heer zijn kinderen niet loslaat. Maar dat hij hen dan in dat meezeg der ellenden troost. En waarmee troost hij hen dan? Wel met die hoop op die weggelegde erfenis voor hen. O, als zij dan achter hem aan dat kruis dragen. Dan is het bij tijden dat hij hun hoofd opheft. En dat zij in Christus zijn gunst mogen aanschouwen. Ja, dat ze mogen aanschouwen wat hij heeft weggelegd voor de zijnen. O, de wereld spot ermee. Zo stond er enige jaren geleden. Bijna op elk bushokje te lezen van een levensverzekeringsmaatschappij. Om ook je begrafenis te verzekeren. Is er leven na de dood. De wereld zegt dat is een zoethoudertje. Gaat om hier en nu. Laat je niet bezighouden. Met iets irreëels wat niet bestaat. Nee, zo is het niet bij Gods kinderen. Daar is het een vaste hoop. Dat zij straks zullen mogen ingaan. Mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. En zo wil de Heer vanmorgen ook. Zijn kinderen troosten. En mag het gaan zingen in hun hart. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe bereid door u opnemen in heerlijkheid. En dan denk ik nog even aan de christenreis. Als daar christen en hopende zijn. Op de bergen lieflijk. De lieflijke bergen. Dan krijgen ze van de herders. Dat zijn de evangeliedienaren. Een verrekijker aangereikt, gemeente. En dan mag christenen hopende door die verrekijker zien. De poort des hemels. Nog even. En we zullen thuis zijn. En als we dan iets gezien hebben van die erfenis. Van dat zalige hemelleven. Dat hen wachten zal. Na dit leven vol van moeite en vol van strijd. Dan gaan zij weer zingend verder die weg op. En daarom heeft het eenmaal iemand gedicht. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Want de erfenis, wij zullen ze bekomen. Waarom? Omdat Paulus het zegt in het 27e vers. Christus, de hoop der heerlijkheid. In hem is die hoop vast. In hem is het eeuwige leven vast. In hem is de eeuwige zaligheid vast. Daarom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Gods kerk is op weg naar huis. Amen. Gemeente, zoek het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo mochten wij gaan lezen in de brief die gij ook aan ons geschreven hebt. Heere, nou hebt u deze brief geschreven tot vermaning en tot vertroosting. Tot vermaning ook om onszelf te onderzoeken of wij in het geloof zijn. Of ons geloof werkend is door de liefde. En of ook wij mogen delen in die hoop. Heere, laat dat eerlijk onderzocht mogen worden voor uw heilig aangezicht. En het is ook tot vertroosting. Heere, dan is het tot bemoediging. Om we die vruchten mogen bespeuren die gij zelf gewerkt hebt. Door u, o Heere Jezus Christus. Dan mag uw kind vertroost worden. Te midden van de ellende. Door die hoop. Op het weggelegde goed dat gij zult geven aan al degenen die uw naam ootmoedig vrezen. Blijf zo bij ons. Ik wil ons ook vanavond weer in uw huis brengen. Heer, geef de liefde tot dat woord. Te bedelen of er nog een woord ook vanavond bij mag zijn. Tot versterking, tot vertroosting, tot ontdekking. Nadat we nodig hebben. Blijf zo bij ons. Ontvang onze dank. En ga met ons heen naar huis. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 133 en daarvan het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. De gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.